U gaat luisteren naar band 3 van de studie Over Lijden gesproken.
U hoort Date Gorter en de Bijbelstudie is over het lijden in de brieven van Paulus. En we willen straks met elkaar beginnen te lezen op bladzijde 12 van die studie. Maar voordat we daarin gaan lezen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo vanavond weer bij elkaar brengt als Bijbelstudiegroep. Dank u wel dat we uw woord hebben wat in ons leven dat vaste punt is waaraan we alles mogen eiken. Vader, dank u wel dat u ons elke keer weer bepaalt bij dat wat geschreven staat. En Vader, dank u wel dat een vastheid is die onwankelbaar is, omdat u daarachter staat, omdat u dat gesproken heeft. En dank u wel dat u uw woord steeds opnieuw aan ons hart en in ons leven levend maakt, Heer. Dank u wel dat u ons vanavond bepaalt bij zaken die van groot belang zijn om te beseffen, om te weten. Dank u wel dat we bezig mogen zijn met dat belangrijke thema, Vader, wat in uw woord zo rijk beschreven staat, het lijden. Vader, dank u wel dat u ons een machtig woord heeft gegeven, waarin we ook te midden van het lijden van ons eigen leven verder mee kunnen. Vader, omdat we ons bewust zijn dat het niet buiten u omgaat, maar dat u ons vasthoudt en draagt en betrokken bent bij ons leven en bij ons lijden. Vader, dank u wel dat we uw leiding mogen vragen, dat u dat wilt geven, Vader, vanavond door uw geest. Vader, leid ons zo en we danken u voor uw goedheid en trouw elke keer weer. We danken u voor de zekerheid van uw genade. We danken u voor uw onmetelijke liefde. In Christus Jezus' naam. Amen. Bladzijde 12 en we willen beginnen met dat onderwerp wat daar genoemd staat, het lijden van God. We staan met elkaar stil bij het onderwerp het lijden en daarom is het heel erg belangrijk om stil te staan bij dit onderwerp wat zo van vitaal belang is om te beseffen, het lijden van God. Vaak relateren mensen het lijden sowieso al niet aan God. Laat staan dat ze tot de gedachte maar zouden komen dat God zelf ook zou lijden. En dat is iets wat in dit gedeelte naar voren komt. En wat heel fijn is, denk ik, om beter te gaan beseffen dat onze God een God is die liefde is en die dus ook lijdt met ons, met zijn schepping. We gaan het met elkaar lezen. Het lijden van God. Nooit zal een mens in staat zijn het lijden van God, onze Vader, voldoende in het licht te stellen. En ook mijn woorden zullen te zwak zijn om het lijden van Vader aan uw hart te brengen. Dit komt omdat wij er ons haast geen voorstelling van kunnen maken dat God, die geest is en door de mens niet gezien kan worden, met ons zou meelijden. En al helemaal niet dat hij, de schepper van hemel en aarde, de almachtige, die alles overstijgt, ook daadwerkelijk zelf lijdt. En dat is het wonderlijke eigenlijk, omdat we maar ons een heel beperkte voorstelling kunnen maken van wie God werkelijk is. Kunnen we ons maar zo moeilijk bedenken dat hij degene is die daadwerkelijk zelf lijdt. We hebben vorige keren uitgebreid met elkaar stilgestaan bij het facet uit de 2e Korinthebrief dat hij de Vader is van het medelijden. En dat hij de God van alle vertroosting is. En daarin zit eigenlijk al besloten dat hij zelf ook meelijdt met degene die lijden. Meelijdt met zijn schepping die aan het lijden onderhevig is. Door de intrede van de zonde en daarmee heeft God eigenlijk ten diepste vrijwillig gekozen, maar dat zullen we verderop zien, om dat lijden in te zetten. En dat niet alleen, maar dat zou voor hemzelf ook lijden betekenen. Hij is heel doelbewust die weg ingeslagen. En aan de ene kant kennen we God als de schepper van hemel en aarde, als de almachtige. De degene die alles vasthoudt. Pantocrator. Dat machtige wat we uit de geschiedenis van, zoals die beschreven staat bij Abraham, leren, dat hij is de Al Shaddai, de algenoegzame. Dat wil zeggen dat het niet allemaal van ons en zo ook in het leven van Abraham niet allemaal van hem afhing en afhangt, maar dat het van hem afhangt. Dat hij degene is die genoegzaam is en waar we van op aan kunnen. En op momenten dat we heel diep beseffen in ons leven dat we het zelf niet kunnen, of juist op die momenten ervaren we dat hij degene is die draagt en dat hij degene is die de kracht geeft die wij ontberen. Maar hij, de schepper van hemel en aarde, de almachtige die alles overstijgt, die alles in zijn hand heeft, en dat beeld hebben mensen toch vaak bij God, en dat is vaak toch een beeld wat God eigenlijk voor hen op een afstand doet zijn, want hij is die grote almachtige God, en stel je voor dat ik tot hem zou kunnen naderen, de almachtige. Maar het wonderlijke is, en dat is de andere kant, en dan leer je ook weer een stukje beter God kennen, het wonderlijke is dat hij ook degene is die meeleidt. En dat maakt hem ineens tot, ja, niet tot iemand anders, maar daarin leren we een hele andere kant van God kennen, die we ons vaak niet zo bewust zijn. Omdat we vaak vanuit onze opvoeding en alles wat we gehoord hebben, onwillekeurig toch de gedachte aan God vastkoppelen, dat hij die grote almachtige schepper is, die ver van ons weg staat. Maar zo is het niet. Ja, hij is dat wel, maar hij staat niet ver van ons weg. Hij leidt met ons mee. Hij leidt zelf, dus. En dat is een zaak die op het eerste gezicht denk je van, waar zou dat nou toch in Gods woord naar voren komen? Hoe kan dat nu? Waar zouden we dat nou met elkaar kunnen ontdekken? Waar hij erover spreekt, nou, hij spreekt daar diverse keren over. En laat dat ook merken. We hebben dat al gedaan eigenlijk, hè? Met die tweede Korinthebrief, de openingen van, hij is de vader van het medelijden. Daarin zegt hij het in feite al. Hij leidt met ons mee. En is betrokken bij ons leven. En kent ons verdriet. Kent wat in ons hart speelt. Kent onze tranen die misschien anderen nooit te zien krijgen. Maar hij kent ze wel. Zou hij die, ja, zelfs al de haren van ons hoofd geteld heeft en weet als er maar eentje op de aarde valt, zou hij dan onze tranen niet zien en niet kennen en op dat moment niet met ons meelijden? Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Of toch niet? Was het niet hetzelfde toen wij voor het eerst begrepen dat wij door hem tot de stand van zoon werden verheven en dat wij tot de ontdekking kwamen dat wij gezinsleden van hem waren geworden en dat wij dien ten gevolge deze almachtige God ineens vader mochten noemen en hij zo ver ging dat wij hem op dezelfde manier mochten benaderen als de zoon van God zelf, namelijk als met Abba, vader, zoals de zoon dat uitsprak in die ontzettend moeilijke uren in Gethsemane, toen de zoon bad, Abba, vader, en hij zich schikte naar Gods wil, naar de wil van wat vader het beste vond, wat niet alleen voor de zoon zelf, maar ook voor de vader een ontzettend lijden zou betekenen op Golgotha. Zo mogen wij hem ook aanspreken. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat wij, God, hetzelfde mogen aanspreken als onze Heer Jezus Christus. Wij mogen tegen hem vader zeggen. Abba. En een relatie van vader met, en moeder met kinderen, dat is zo'n diepe relatie dat je soms ouders hoort zeggen van wie het kind lijdt, dat het pijn doet. En soms zelfs zover gaat dat het lichamelijk pijn doet. Terwijl het kind misschien niet eens lichamelijk lijdt, maar gewoon door de omstandigheden waar het in is. Nou, als dat al in menselijke verhoudingen zo is, wat denkt u? Hoe zou het dan met God zijn als hij zich graag vader wil laten noemen door ons? Als wij verdriet hebben, pijn hebben, lijden, zou hij dan niet intens betrokken zijn bij het lijden van ons? En heel goed, en veel beter nog dan we denken, kan weten wat er in ons omgaat en hoe ver en hoe diep het gaat in ons leven. Maar het kan nooit zo diep gaan dan daar waar hij is. De zaak kan nooit zo ver gaan dan dat zijn arm daar niet tot zou reiken. Vader, mogen we tegen hem zeggen. Abba, mogen we tegen hem zeggen. Net als de zoon zelf. Dat is iets waarbij je eigenlijk een tijdje stil moet staan en over na moet denken. Van wat betekent dat? En door de jaren heen zijn we natuurlijk heel erg gewend om tegen hem vader te mogen zeggen. Maar het is goed om van tijd tot tijd gewoon stil te staan bij dat geweldige feit. Dat we hem, als we de dag beginnen, mogen aanspreken met vader. En dan mogen we de dag aan hem voorleggen. En dan weet vader al precies hoe die dag zal lopen. Een dag waar je misschien als de bergen tegenop ziet. Of een week waar je misschien erg tegenop ziet. Maar vader weet al precies dat vaarwater waarin je zal zijn. En hij staat aan het stuur tenslotte van ons leven. En hij weet precies de juiste route. Vader, mogen we tegen hem zeggen. Eén ding weten we nu in ieder geval zeker. Vanuit het God geademde woord. Namelijk dat hij de vader van het medelijden daadwerkelijk leidt. Zodat dit niet langer een punt van overweging behoeft te zijn, maar van hartszekerheid. Hartszekerheid. Deze dingen, die zijn zo belangrijk, die zijn zo wezenlijk voor ons leven, dat we ze ter harte mogen nemen en tot, voor ons tot een hartszekerheid mag zijn of worden. Gods lijden komt op vele plaatsen voor. Zo is hij een God van geduld. En dan ga je kijken in de schrift en ontdek je dat eigenlijk op vele manieren God betrokken is bij het lijden. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan het moment dat God Mozes roept en aan Mozes kenbaar maakt dat hij het lijden van het volk heeft gezien. Ze werden zwaar verdrukt door de Egyptenaren en ze groeiden tegen de verdrukking in, maar als God Mozes roept, geeft hij Mozes te kennen. Ik heb wel degelijk, Mozes, het geroep en het gejammer van mijn volk gehoord onder die zware druk. En omdat het zijn volk is, leed God daar zelf aan mee. En ging hij zijn volk verlossen. Het is maar een voorbeeld ervan. Maar hoe komt dat naar voren in de schrift? Nou, God is een God van geduld. En wat is nou precies geduld? Je denkt van ja, dat weet ik wel. Nou, ik heb het toch nog eens even voor u opgezocht. In dat bekende Nederlandse woordenboek. En er staat, wat is nou geduld? Geduld is het met kalmte verduren van rampen, leed, ziekte, pijn, smaad, hoon en dergelijke. Dat is alleen wat het woordenboek ervan zegt, hè? Of een kalme, bedaarde volharding in het wachten op iets of in het volbrengen van een langdurige en min of meer onaangename taak. Zomaar even de definities uit het woordenboek. En dan ontdek je ineens van dat het Nederlandse begrip geduld heeft alles te maken met lijden. Heeft alles te maken met volharding en volharding in lijden. Want het gaat om het verduren van rampen, van leed, van ziekte en pijn, van smaad en hoon. En welk mensenleven ontkomt daaraan, aan die dingen? Niemand toch? Er is niemand die daar aan ontkomt. En volharding in het wachten en in het volbrengen van een onaangename taak die vaak of misschien soms lang duurt. Zaken die geduld nodig hebben. De God van geduld. En dat staat in Romeinen 9. En dat wil ik even met u opzoeken. Want die tekst, die moeten we toch even met elkaar in de context lezen. Ik wil dan graag met u lezen vanaf het 14e vers van Romeinen 9. En er staat, wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want, hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult nu tot me zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn bedoeling? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt ge me zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot oneervol gebruik? En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen van toren die ten verderve toebereid waren met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de natiën. En dan gaat de tekst verder, tot zover. Een bekend stukje, maar wel ook een moeilijk stukje, omdat daar in de loop van de geschiedenis nogal wat over afgedebatteerd is. In dit verband gaat het om vers 22. Waar staat dat God met veel geduld, vertaling zegt langmoedigheid, dat God met veel geduld, en nu hebben we ook even dat begrip geduld vanuit het Nederlands even wat nader ingevuld, hè? Maar het heeft met die dingen te maken. En hier gaat het over Gods geduld. En geduld, dat heeft heel veel te maken met lijden. God. In feite staat er het woord voor dragen. God draagt met veel geduld de instrumenten van de toren. Die hij zelf toebereid heeft. Naar binnenin destructie. Dus die heeft hij toebereid tot vernietiging. En we hebben net met elkaar in de tekst gelezen dat het hier gaat onder andere om het beeld van de pottenbakker. En God die maakt als de grote pottenbakker instrumenten die hij instrumenten van de toren die hij toebereid heeft tot verwoesting. Met het oog op ze uiteindelijk te verwoesten. Maar in vers 23 ook met het oog op de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van barmhartigheid. Over de instrumenten van barmhartigheid. God is hier bezig als de grote pottenbakker instrumenten te vervaardigen. En een pottenbakker is iemand die heeft een grote klomp leem, klei. En daaruit maakt hij allerlei potten. Allerlei gebruiksinstrumenten. En wat de pottenbakker doet is, soms is als het niet goed is, of hij wil iets anders maken, dan maakt hij dat tot weer één grote homp, een klomp leem, hè? En dan maakt hij daar weer een nieuw instrument uit. Maar het wonderlijke is dat als je bij een pottenbakker zou kijken, hij nooit iets van de leem weggooit. Hij gooit nooit iets weg. Dus hij maakt allerlei instrumenten, tot eervol of tot oneervol gebruik, en op een gegeven moment, als dat gebruik genoeg is geweest, dan stopt hij het als het ware weer terug in die klomp en maakt hij daar weer nieuwe instrumenten uit. Dat is het werk van de pottenbakker. En God als de grote pottenbakker zet allerlei instrumenten in zijn plan, zou je kunnen zeggen. En als hij instrumenten maakt van toren, dan zijn dat instrumenten die zaken gaan doen die te maken hebben met het kwaad. En dat brengt lijden teweeg. En niet alleen lijden teweeg bij andere instrumenten, bij andere schepselen, maar ook lijden bij de grote pottenbakker zelf. Ook lijden bij God zelf teweeg. En dat is opdat uiteindelijk al die instrumenten ingezet zullen worden als instrumenten tot zijn eer. Geduld. God draagt met veel geduld. En de opbouw van de tekst is wel bijzonder. Want wat zegt de apostel hier? De apostel zegt hier in feite twee dingen. God wil zijn toren bekendmaken. Zijn toren tonen. En hij wil zijn kracht bekendmaken. En daarom maakt hij voorwerpen van toren, instrumenten die tot vernietiging, tot destructie toebereid zijn. En die draagt hij met veel geduld. Dus dat met geduld dragen, daar is kracht voor nodig. Want God wil zijn kracht bekendmaken. Het gaat hier om een woord wat is afgeleid van het woord dat we wel kennen, dynamis. Het gaat hier om het woord dunaton. En wil laten zien dat hij bij machten is om die instrumenten niet alleen te maken, maar ze vervolgens ook nog eens te dragen met veel geduld. Daar is kracht voor nodig. Waarom? Niet alleen dat God wacht tot het moment dat hij ook daadwerkelijk die toren gaat uitvoeren, maar ook dat God wacht tot de voltooiing van zijn plan en kracht nodig heeft om zijn liefde nog niet aan die instrumenten bekend te maken. Maar dat pas zal doen aan het eind van zijn plan, als het plan voltooid is. Ook daarvoor is die kracht van God nodig. Aan de ene kant dus om zijn toren in te houden tot het moment dat hij moet komen. En aan de andere kant om zijn liefde nog niet te tonen, maar om die pas bij de voltooiing over die instrumenten, als het juiste moment gekomen is, ook bekend te maken en te geven. En uiteindelijk om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. En dat zal uiteindelijk blijken over al die instrumenten. Of ze nu tijdelijk ingezet zijn tot eervol of tot oneervol gebruik. Maar uiteindelijk maakt hij zijn rijkdom van heerlijkheid over al die instrumenten bekend. Dat is Gods werk. En tot dat moment, tot dat moment draagt hij met veel geduld. En tot dat moment, als hij bezig is met veel geduld te dragen, al die tijd is er lijden. En leidt God mee met die schepselen die lijden. Als u het eind leest van het boek Jona, dan zult u zien dat God ook zelfs het vee, de dieren, op het oog heeft. En ook het lijden van de dieren in zijn schepping kent, want het zijn zijn schepselen. Daarmee is hij verbonden. De verwoesting van Nineveh ging niet door. Niet alleen omdat er veel mensen in de stad waren, maar dan eindigt het boek Jona met op te merken dat er ook veel vee is in de stad. Met andere woorden, God is ook betrokken bij het lijden van de dieren. En leidt mee als ook de dieren die hij tenslotte geschapen heeft, lijden. Zo leidt God mee met zijn hele schepping. En ik denk dat dat veel dieper gaat als we misschien vermoed hadden. Maar die dingen ga je pas in de loop van de tijd, als je ermee bezig bent, opvallen. Met langmoedigheid, met geduld iets verdragen, dan denken wij toch meer aan iets toegevend accepteren. Tegenwoordig, en niet alleen tegenwoordig hoor, maar Nederland wil al even lang bekend staan als een tolerant land. En wat is tolerant? Tolerant toegevend accepteren. Het mag. We staan er toe. Maar we hebben er niet al te veel last van. En dan houden we het nog wel even uit. Zo tolerant zijn we dan. Totdat zaken te erg worden en uit de hand lopen. En dan kan het soms zijn dat tolerantie ineens omslaat tot intolerantie. Wij zorgen ervoor dat het niet uit de hand loopt. En anders, maar dat is geen geduld hoor, dat heeft te maken met tolerantie. Geduld is nog heel wat anders. God draagt echter in veel geduld. En dat gaat onze denkzin ver te boven. Want het dragen in geduld is met je hele existentie, wezen, bestaan, het onder blijven staan. Het is als een gewichtheffer die siddert van inspanning onder de gewichten, die weer enkele kilo's zwaarder zijn. De spieren tot het uiterste gespannen, met voor ogen het doel dat hij wil bereiken in zijn sport. Daar is ontzettend veel training, inspanning en noem maar op voor nodig. Totdat hij de top bereikt en de beste gewichtheffer is. Maar denk erom dat het een ontzaglijke inspanning kost. En ook lijden. De top zal hij slechts bereiken als hij bereid is vrijwillig hiervoor te lijden. Zo niet, dan blijft hij in zijn sport een mislukkeling. En dan zie je zo'n gewichtheffer, hè, die met veel power zo'n enorm gewicht omhoog tilt. En dan denk je van nou, dat gaat allemaal. En dat lijkt allemaal redelijk makkelijk te gaan, alhoewel je best ziet dat het een inspanning kost. Maar dan vergeet je de oneindig veel uren trainingsarbeid die erin zitten. En de ontzaglijke voorbereiding die eraan vooraf is gegaan om tot zo'n topprestatie te kunnen komen. En dat bezorgt een topsporter lijden. Dat is vaak zo. Als een topsporter echt de absolute top wil bereiken, dan gaat het ook met lijden gepaard, met pijn. Dat is denk ik een goed voorbeeld. Want dan hoor je wel eens zo'n sporter zeggen van ja, ik ben voor deze prestatie heel erg diep gegaan. Met andere woorden, ik heb eronder geleden. Nou, daarmee probeert de schrijver iets duidelijk te maken met God. En dat is natuurlijk dan nog in veel hogere mate. God die draagt in veel geduld. Bij God bestaat echter de mogelijkheid niet dat hij zal mislukken. En dat is natuurlijk het enorme verschil met ons mensen. Omdat hij zich vrijwillig aan het lijden heeft overgegeven. Hij heeft het zelf in het leven geroepen. Hij heeft de instrumenten van toorn zelf toebereid tot destructie. Hij heeft de zwaarte van de gewichten zelf bepaald. En draagt ze tot het moment dat ze niet meer nodig zijn en hij de top heeft bereikt. God, alles in allen. Dat is het absolute toppunt waar Gods plan toe zal leiden. En dat is dan de definitieve toestand die zal intreden aan het eind van Gods plan. Dan is er geen sprake meer van tijd, maar dan is de tijdloosheid aangebroken over de hele schepping. God, alles in allen. De instrumenten van toorn heeft God zelf in het leven geroepen. Het lijden heeft te maken met het kwaad. En ontzettend veel mensen die worstelen met het probleem van het kwaad. En tegelijkertijd worstelen dan ook met het probleem van het lijden. Mensen stellen steeds weer die vraag, hoe zit dat nou? Als er weer een aardbeving is in El Salvador. Of als er een aardbeving is in India. Of in Japan. Waardoor ontzettend veel verwoesting en schade wordt aangericht. Veel mensen het leven verliezen. Als er overstromingen zijn, als er rampen zijn. En dan op zulke momenten, als mensen daar even door stilgezet worden, dan stellen mensen de vraag van ja, hoe zit dat nou? Waar komt het nou vandaan? Kennelijk onschuldige mensen overkomt ineens een ontzaglijk lijden doordat ze hun huis en haard en familieleden en alles verliezen. En dan weet men vaak wel God erbij te betrekken, maar dan in negatieve zin roept men God tot verantwoording. God heeft zelf die instrumenten toebereid tot destructie. En vaak weet men ook niet zo'n raad met wat nou precies de oorsprong is van het kwaad en van het lijden. En aan de ene kant weten we uit zijn woord dat hij liefde is, dat God liefde is. En aan de andere kant beseffen we ook dat hij die liefde is, die bij ons leven betrokken is, toch ook tegelijkertijd dat lijden inzet. Wat niet buiten hem omgaat, maar waar hij bij betrokken is. En waarin hij ons troost geeft. Maar wat is nou een oorsprong? Hoe zet God zaken in? Hij heeft die instrumenten zelf in het leven geroepen. En de tegenstander, daarover zegt het boek Job wel iets. Job 26. De tegenstander is door God zelf geschapen. Zullen we dat even met elkaar opzoeken? Job 26. En dan ontdek je eigenlijk dat met het in het leven roepen van de tegenstander er ook iets anders gebeurde. Job 26, en daar wordt gesproken over de schepping. En het gaat nu even om het 13e vers. En er staat: door zijn adem, of door zijn geest, werd de hemel helder, zijn hand doorboorde de snelle slangen. Dat zegt de NBG-tekst. Maar als je dat wat beter na gaat kijken en in de concordante vertaling kijkt, dan merk je dat daar toch wel iets anders staat. Namelijk: door zijn geest werden de hemelen knap gemaakt. Door zijn geest werden de hemelen knap gemaakt. En dat is een hele andere, veel scherpere vertaling als alleen helder. Maar door zijn geest werden de hemelen knap gemaakt. En dan de tweede regel luidt: zijn hand, dan staat het doorboren. En daar merk je dat veel vertalers, ook soms hele goede vertalers, daar toch niet zo goed raad mee wisten. Maar de concordante vertaling geeft dan aan een woord wat te maken heeft met geboorteweeën. Het is het Engelse woord travail. En dat wordt in de schrift ook gebruikt als het gaat werkelijk om weeënlijden. En dat gaat met een stuk pijn en een stuk lijden gepaard. En met het moment dat zijn hand, de hand van God, de tegenstander creëerde die hier aangeduid wordt als de slang, de snelle slang. Feitelijk staat er de vluchtige slang, hè, om hem te karakteriseren. Een slang die in de natuur zo ineens snel weer weg kan flitsen door het gras als die heeft toegeslagen. En daar wordt het woord weeënlijden voor gebruikt. Dat bracht dus tegelijkertijd pijn teweeg. En heeft te maken met het woord geboorteweeën. En met het maken van het instrument tot toren, tot destructie zoals Romeinen 9 dat zegt, kwam er ook tegelijkertijd pijn tevoorschijn. En dus ook lijden. En met het scheppen van die slang zette God dus tegelijkertijd ook het lijden in. En leed daar zelf bij. Het is op weg, en dit was dan een begin. Het begin van de tegenstander. Het is op weg naar dat grote einddoel wat hier staat, dat God uiteindelijk alles in alles zal zijn. We gaan even verder in de tekst. De kennis van het vaststaande feit dat wij de instrumenten van Gods barmhartigheid zijn, die hij van tevoren gereed maakt naar binnen in heerlijkheid, zal bij ons de bereidheid oproepen om het lijden wat God onze Vader inzet te gaan dragen op vrijwillige basis, wetend dat de gewichten op ons zijn afgestemd. Even dat beeld nog van die gewichtheffer, hè? Die zal nooit proberen om boven zijn vermogen gewichten eraan te laten hangen, maar wat hij denkt wat hij kan tillen en waarmee hij natuurlijk de top bereikt. Maar God kent ons en hij zet dat in, het lijden in, wat niet meer zal zijn dan wat we aankunnen. Maar met dat lijden geeft hij ook tegelijkertijd de troost. En vertroost hij ons met het besef dat hij met ons meeleidt. En geeft hij ook de kracht om te kunnen volharden daarin. De gewichten zijn op ons afgestemd. Het gewicht zal niet te zwaar worden. Maar hij geeft de juiste kracht, de draagkracht ervoor. Zodat wij het gaan ervaren als een kortstondige, gemakkelijke verdrukking. Die voor ons een alles verder te bovengaande eonische last van heerlijkheid bewerkt. En wij niet opmerken wat gezien wordt, want dat is slechts tijdelijk. Dat is maar voor een korte tijd. Maar wij zien wat niet gezien wordt, het eonische. En wat Paulus hier dan doet, is eigenlijk heel precies tegenover elkaar zetten. Het nu en straks. Hij spreekt over kortstondig. Als hij het heeft over onze verdrukking. Hij spreekt over gemakkelijk. Licht. Het is een kortstondige, gemakkelijke, oftewel lichte verdrukking. En wat bewerkt dat voor ons? Een alles verder te boven gaan. En Paulus, je merkt dat Paulus eigenlijk woorden tekort komt hier om dat te beschrijven. Hij zegt twee keer bovenmate, hè? Bovenmate, maar het is eigenlijk nog meer. Het is bovenmate, bovenmate. Heerlijkheid. En dan heeft hij het over een eonische last. En het woord last heeft te maken met zwaar. Tegenover dat lichte waar hij het net over had, hè? Die lichte verdrukking. Want die heerlijkheid die ons wacht, dat is zwaar. En dat zullen we pas kunnen dragen als we dat verheerlijkte lichaam wat we van hem ontvangen zullen hebben. En kortstondig zet Paulus tegenover eonisch. Wat wij hier leven is maar, ja, eigenlijk heel kort. Je hoort steeds weer van mensen die oud zijn geworden, dat hun leven voorbij gegaan is als was het een zucht. Het is allemaal zo voorbij. Maar eonisch, dat is een zeer lange tijd. En Paulus zet dat heel scherp tegenover elkaar. En als je dat af gaat zetten, als je het in het juiste perspectief gaat zien, dan zie je dat Paulus, kijkend naar de toekomst, het heden gaat zien als, het is maar kortstondig, het is maar licht, die verdrukking. En dan maken wij niet mee wat Paulus heeft meegemaakt. Maar Paulus had heel wat meegemaakt en dat is, denk ik, iets wat geweldige troost inhoudt. Wat laat zien dat wat wacht zo oneindig heerlijk is. Dat we met dat weten weer dat heden een stukje beter kunnen dragen. Want het gaat niet buiten hem om en het zal leiden tot een geweldige, zwaar gewicht van heerlijkheid. Wat niet enkele jaren zal duren, nee, het duurt eonen. God heeft altijd geduld heeft altijd met lijden te maken. Juist omdat wij zeer ongeduldig zijn. Indien wij slechts één dag onze wandel in de Heer onder de loep zouden nemen, dan zouden wij zien dat wij geen enkele dag zonder ongeduld kunnen doorkomen. Wat een schril contrast met onze God en Vader. En gewoon heel eerlijk gesteld, eventjes zo een dag doorkijken, nou, dan ontdek je 1, 2, 3, nou, zoveel momenten van ongeduld. Je wil zo graag verder, maar het stoplicht springt net op rood. Of je wil graag snel eten en je kinderen, die willen dat eigenlijk helemaal niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan voel je ongeduldig worden. Nou, we hoeven maar even één dag eerlijk in ons leven te kijken. En ik denk dat we dan nog een heel eind mee kunnen, hè, om wat geduld te leren. Nou, we kunnen het leren van God, onze Vader, die gedurende alle eonen de instrumenten van de toren met veel geduld draagt. En die vrijwillig aan dit lijden begonnen is, door het instrument van toren zelf te scheppen. Denk aan wat we net gelezen hebben in Job. Zoals gezegd wordt in Jesaja 54, ik ben het ook, die de verderver schiep om te verwoesten. Dat is ook een werk van God. Hij schept de verderver om te verwoesten. En om dus daarmee een ontzaglijke lange periode van lijden in levens van mensen te brengen. Verwoesten, dat heeft dan te maken met schade of letsel toebrengen. En dat is nog wat anders dan de zwakke vertaling van het NBG waar vernielen is vertaald. De verderver beschadigt niet hier en daar een beetje, maar is bezig alles te verwoesten wat hem onder handbereik komt. Hij heeft echter niet zoveel verstand dat hij begrijpt dat hij slechts een instrument van toren in Gods hand is. En alleen kan doen wat God onze Vader hem te doen geeft. Zodra dit instrument even niet nodig is, wordt het in Gods werkplaats een poosje, 1000 jaar maar, voor ons tegen die tijd als 1 dag, opgehangen. Totdat God het weer kan gebruiken. Voor een korte tijd wordt hij dan losgelaten uit de abyssos. En zal dan in de poel, in de meer van het vuur geworpen worden. In 1 Timotheus 1 schrijft Paulus dat hem ontferming, dat hem barmhartigheid is bewezen. Opdat Jezus Christus hem als eerste het gezamenlijke geduld, ganse langmoedigheid, zou betonen tot een ondervoorbeeld voor hen die op het punt staan zelf te geloven naar binnenin het Ionische leven. Wat een geduld had hij met Paulus, met Saulus. Wat een geduld met degene die tekeer ging en de gemeente Gods bezig was te verwoesten. En tot het moment dat Paulus geroepen werd, droeg God hem met veel geduld en liet hem zijn gang gaan. Tot het moment dat de Heer hem tegenkwam. En toen was er ineens die radicale ommekeer. Ongelooflijk. Het gezamenlijke geduld van de Vader en de Zoon met Paulus, die op brute wijze tekeer ging tegen hen die geloofden dat Jezus de Messias was. En gevangen nam en ter dood veroordeelde, was van een ongekende omvang, omdat ze Paulus op geen enkele manier ter verantwoording riepen, hem straften, op Paulus op enige wijze erop aanspraken wat hij de Messias gelovige Joden had aangedaan. En is dat nu niet precies die ongelooflijke genade die God onze Vader ook ons betoont? En vaak zeggen misschien wel zuchtend tegen de Heer, dan moet u toch een ongelooflijk geduld met me hebben. Want naar onszelf kijkend, dan kunnen we alleen maar verwonderd worden over het geduld wat God met ons heeft. En als je dan beseft dat hij zelfs met veel geduld de instrumenten van toren draagt. Wat een liefde. En ondanks het feit dat hij daaronder lijdt, daarin meeleidt met ons. Wat een ongelooflijke zaak dat God ons zo'n grote genade betoont. Dat hij zoveel geduld met ons heeft. Dit beseffend zou ons kunnen bewegen deze genade ook te betonen aan al degenen die ons kwaad en lijden berokkenen of berokkend hebben of zullen berokkenen. Want dat is wat God tenslotte ook met ons doet. Hij betoont ons genade. En Paulus gebruikt dat als voorbeeld om ook dat tegen ons te zeggen, om dat onderling aan elkaar te betonen. Zullen we dat even lezen in Efeze 4? En ik lees u dat even voor in de concordante vertaling. Efeze 4. En ik lees even met u dan vanaf het 30e vers. En er staat: en bedroeft de Heilige Geest van God niet, met wie jullie verzegeld zijn tot de dag van vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toren en geroep en lastering van jullie af worden genomen, tezamen met alle kwaad. Word echter voor elkaar mild, innerlijk welwillend, onderling genade schenkend. Hoe? Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Tijdloos spijt. Ongelooflijk dat God ons steeds weer genade schenkt. En hij gebruikt dat als voorbeeld ook voor ons onderling. Genade schenkend. Als iets wat werkt. Als iets wat daadwerkelijk de goede harmonie in stand houdt. Als iets wat in onderlinge relaties datgene is wat we in de gemeente met elkaar mogen doen, elkaar genade schenken. Genade is ook wel eens omschreven als een handeling die vreugde brengt. Een handeling die vreugde brengt. Daar zit Gods liefde achter. En God, die zoveel geduld met ons heeft, die betoont ons genade. Op de laatste plaats onze geliefde in Christus Jezus. Zodat hij... zelf gaan proberen, maar besef wel heel snel, het lukt niet. Maar hij bewerkt dat in ons. Dat is iets wat alleen maar door zijn geest gewerkt kan worden in ons. En wat we niet zelf kunnen. Mogen God ons bewaren, ook tegenover hem en zijn zoon, onze Kyrios, ongeduldig te zijn of te worden, zodat we hun lijden nog vermeerderen. We zijn soms, of misschien... We zijn soms al bezig geweest, of soms misschien nog wel bezig, om als kleine stampvoetertjes, zoals kleine kinderen dat wel eens kunnen doen, ongeduldig te zijn ten opzichte van God. Van, waarom is dat of dat nog steeds niet veranderd? Of waarom komt daar nooit schot in die zaak? Of, maar dan zijn we bezig om misschien als een... klein stampvoetstje bij God te komen. En als het ware bijna beter te weten dan hij zelf. Maar God is geduldig en wacht op het juiste moment om een verandering teweeg te brengen. Om dat te doen wat nodig is. En ja, uiteindelijk blijkt elke keer weer dat de tijd die God bepaald heeft de beste tijd is. En niet eerder en niet later. Maar het is altijd de beste tijd. Geduld is trouwens geen eigen vrucht, maar vrucht van de geest. En mensen, dat merk je bij mensen en merk je ook bij jezelf, dat er wel eens een moment komt dat je geduld verliest. En die moment heb je later altijd weer spijt van. Maar geduld is iets wat Gods geest in ons echt werkt. Dan gaat het om echt geduld. En dat heeft ook te maken met het lijden. Ander facet, een ander aspect... is dat hij de God van mildheid is. Hij is de God van mildheid. Dat heeft te maken met welwillend zijn, inschikkelijk zijn, vriendelijk zijn, tegenover heel erg streng, ongenuanceerd zijn. Mild heeft te maken met iets weldadigs. Kan ook te maken hebben met ruim of overvloedig. Hij is de God van de mildheid. En de schrift die spreekt ook over de rijkdom ervan. In Romeinen 2 vers 4. Hij is de God van de mildheid. Of veracht jij de rijkdom van zijn mildheid, de draagkracht en het geduld? Of ben je onwetend van het milde van God dat u tot berouw leidt? Zegt Paulus in Romeinen 2.
En later weten we dat hij er nog op terugkomt. En als je kijkt, als je zou kijken in het tekstverband van Romeinen 2, dan heeft Paulus daar nogal wat gezegd daarvoor. Dan heeft hij het gehad over hoe mensen zich gedragen. Mensen die God niet kennen. Of mensen die God wel kennen, maar hem niet als God wilden erkennen. En Paulus noemt dan een hele serie zaken op in dat hoofdstuk Romeinen 1. En daar eindigt hij ook mee met allerlei zaken die mensen doen of mensen elkaar aandoen. En dat God dan nog niet al die mensen uit zijn ogen heeft weggedaan, dat is dan eigenlijk verwonderlijk. En daarom spreekt hij in dat tweede hoofdstuk over de rijkdom. Als hij mensen aanspreekt die andere mensen zitten te veroordelen. En dan zegt hij, of veracht je soms de rijkdom van zijn mildheid, zijn draagkracht of het geduld. God heeft draagkracht, heeft geduld ten opzichte van die mensheid die vijandig gezind is tegen hem. En de mildheid van God zou eigenlijk een mens tot ommekeer moeten leiden. In dit gedeelte over de mildheid van God komt ook weer zijn draagkracht en zijn geduld tot uitdrukking. Zoals in Romeinen 9, vers 22. En ook nu weer blijkt dat het gebruikte woord verdraagzaamheid toch een meer menselijke en dus vleeselijke weergave is van wat bedoeld wordt met Gods draagkracht. God, onze Vader, draagt de hele kosmos, wat voor ons maar moeilijk te bevatten is. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Niet alleen die 6 miljard mensen heeft hij op het oog, maar hij draagt de hele kosmos. Hij draagt dat hele grote systeem. En hij is daarbij betrokken. God draagt de hele kosmos. Dat is voor ons maar heel moeilijk te bevatten. Net zoals die grootheid van God voor ons maar heel moeilijk te bevatten is. En we gaan misschien iets ervan begrijpen door zijn woord. Gaan we iets van zijn geduld bemerken. Gaan we iets van zijn mildheid opmerken. En ontdekken we steeds meer bij onszelf dat we vaker maar heel menselijk over God hebben gedacht. Maar dat God oneindig veel meer is dan we beseffen op dit moment. Hij draagt de hele kosmos. Wat een onvoorstelbare draagkracht moet God dan hebben. En wat geweldige woorden lezen we op bladzijde 14 bovenaan in Efeze 2. Daar gaat het om God echter. En dat woordje echter staat natuurlijk niet voor niks. Maar Paulus heeft net geschilderd het gedrag van de oude mensheid. Hij heeft het gehad over krenkingen, over zonen van weerspannigheid, over al die zaken. En dan zegt hij, God echter. Een enorme tegenstelling. En dat klopt ook wel, want als je leest wat er nu gaat komen. God echter die rijk is aan barmhartigheid. Dus er wordt niet alleen door Paulus meer gesproken over barmhartigheid, maar over God die rijk is aan barmhartigheid. Je ziet steeds dat Paulus in deze brief woorden toevoegt om het te verzwaren, om het te vergroten. Rijk aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde. Ongelooflijk. En dat onmetelijke is echt heel veel en heel groot en heel wijd. En vaak veel wijder dan onze misschien toch nog soms wel eens wat enghartigheid. Maar het is zijn onmetelijke liefde. Wat moet God ons lief hebben? En je denkt wel eens zo, wat moet God me lief hebben als hij me zo bij tijd en wijle wel eens ziet, bezig ziet. En ja, misschien ook wel eens erom moet glimlachen. Maar aan de andere kant, wat een onmetelijke liefde. Ongelooflijk. Waarmee hij ons lief heeft. Dat is een tijdloos feit. Hij heeft ons lief. En heel vaak dragen we, ik zou bijna soms wel eens willen zeggen, in onze genen mee. Dat als wij iets verkeerd doen, dat God dan boven zit te kijken en dan iets in een weegschaaltje stopt, waardoor de weegschaal net weer even naar de andere kant. Nee, God heeft ons lief. Zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. En dat heeft hij laten zien in zijn zoon. Wij dood zijn voor de krenking en de begeerte, maakt ons tezamen levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons samen op. En zet ons samen te midden van de hemelingen. Je rolt eigenlijk van de ene verbazing in de andere als je het leest. Wat een enorme zaken. In Christus Jezus, opdat hij in de komende eonen tentoon zou spreiden. De overstijgende rijkdom van zijn genade. Weer heeft Paulus veel woorden nodig om het te beschrijven. De overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dat mogen we gaan tentoonspreiden. Wij die in onszelf niks voorstellen. Vooralsnog is dit de grootste mildheid van God die hij ons bewezen heeft. Mild heeft te maken met ruim, met weldadig, met overvloedig. Nou, wat een ongelooflijke ruimte. Wat een weldadigheid. Wat een mildheid van God ten opzichte van ons. Het is zijn liefde in optima forma. He, de grote hoogten zien we hier. Het de grootste mildheid van God die hij ons bewezen heeft. Wij hebben geen enkel recht om wat dan ook te claimen. We hadden geen enkele relatie met God. We waren dood door alle krenkingen die wij God de Vader hebben aangedaan. We hadden God niet lief. Maar ondanks dit alles, tegen die donkere achtergrond van ons natuurlijke mens zijn in onszelf, daar was niks goeds aan. Maar ondanks dit alles heeft God ons vanwege zijn grote liefde reeds nu in Christus Jezus levend gemaakt en een plaats gegeven te midden van de hemelingen. Mogen we rekenen tot ons geestelijk bezit? Nou, daar hebben we geen enkele, maar dan ook 0,0 verdiensten voor, vanuit onszelf. Maar het is dan ook de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dat God van ons, doelmissers, die niet anders konden dan hem krenken en ons doel missen, dat hij ons tot zo'n grote hoogte in feite al heeft verheven en straks lijfelijk zal doen. Dat is onmetelijke liefde. Er is geen reden om te denken dat wij een uitzondering vormen op de regel van Romeinen 3 vers 12. Waar Paulus zegt dat er niemand rechtvaardig is. En niemand iets begrijpt. Dat zelfs niemand God zoekt. Dat allen God hebben gemeden en gelijktijdig onbruikbaar zijn geworden. En dat er niemand is die mildheid doet, zelfs niet één. Mens is van nature hard en tegenovergesteld hoor, van weldadig enzovoort enzovoort. Je ontmoet onder mensen veel hardheid en onverschilligheid en rauwheid en noem maar op. Maar bij God ontmoet je mildheid en God vormt ons om. Want in onszelf kunnen we absoluut niet ons onttrekken aan die beschrijving van Romeinen 3... Het is altijd goed om de hele Romeinenbrief te lezen. Hè? En niet bij 3 vers 21 te beginnen. Maar ook dat stuk ervoor. Want dat zet je dan gelijk met twee benen weer op de grond. Even kijken in de spiegel. Wie je zelf bent. En daarna kijken wat God aan genade geeft. En dan hem daarvoor heel diep dankbaar zijn. En toch zullen wij de mildheid over ons in Christus Jezus mogen tonen aan de hemelingen. Is dat geen overweldigende genade? Nou, dat is een retorische vraag. We hebben het gelezen. Dank u. Titus 3 vers 4. Toen echter de mildheid en de menslievendheid verscheen. He, mildheid, menslievendheid. Karaktertrekken zou je kunnen zeggen van God. Van onze redder, God. En wat kunnen we ongelooflijk dankbaar zijn dat het is gebeurd. He, dat verschenen is. Toen hij kwam, dan had dit absoluut niets te maken met onze werken van gerechtigheid. Want die stellen niets voor. Doch met zijn barmhartigheid. Dat is wat je bij God ontmoet, mildheid. menslievendheid. He, kom er maar om bij mensen onderling. In een maatschappij die steeds harder wordt. En waarin een mensleven steeds minder lijkt te tellen. Waarin men onverschillig omgaat met het leven enzovoort. Iedere keer blijkt dat er geen sprake is en ook niet kan zijn van enige redding door toedoen van onze menselijke handelingen. Kan niet. Menselijke handelingen, om dat te bereiken, doen er niet toe. Maar volkomen afhankelijk is van Gods mildheid en ontferming. Geweldig wat God ons geeft en wie God is. De kennis van de mildheid van God jegens ons. Vanwege zijn grote liefde waaronder God onze Vader leidt. Door alles wat wij hem aangedaan hebben en nog aandoen, kan ons bewegen het lijden wat met mildheid gepaard gaat, uit Gods hand te aanvaarden. En nu al tegenover anderen diezelfde mildheid in praktijk te brengen. God is mild ten opzichte van ons. Zelfs als hij ons ook lijden doet overkomen in ons leven. Hij is mild ten opzichte van ons. En hij vertroost en bemoedigt. Hij beurt op. Hij geeft kracht tot volharding. Hij heeft ons lief. Hij is mild. En mogen dan dat milde, hè, wat we ook in Efeze 4 hebben gelezen, wordt echter voor elkaar mild. Innerlijk welwillend. Hè, mild wat te maken heeft met ruim en weldadig en inschikkelijk enzovoort. Wordt echter voor elkaar mild, innerlijk welwillend, onderling genade schenkend. Dat zijn de grote woorden die Paulus gebruikt voor ons als gelovigen onderling. Ook mildheid is geen eigen vrucht, maar vrucht van de geest. God die het kwade niet toerekent. God is tenslotte liefde. En Paulus schrijft dat ook in de Korinthebrief, hè? De liefde rekent het kwade niet toe. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, door hun krenkingen niet toe te rekenen. God rekent de krenkingen van de wereld niet toe. Daar reageert hij niet op. Hij wordt wel dagelijks nog verwond en gekrenkt, maar hij rekent de krenkingen niet toe. Hij beseft wat er staat. God was in Christus en dat was op Golgotha. God was in Christus. En daar werd die verzoening bewerkt. Maar wat betekent dat niet? Dat ontzaglijke diepe lijden van de Zoon. Waarin hij een verschrikkelijke, want het was een marteldood. Het kruis was een martelwerktuig. Bij uitstek door de Romeinen. Hij onderging een verschrikkelijke dood. Met een verschrikkelijk lijden. En beseffen dan dat hier staat, God was in Christus. Dat betekent dat God met zijn Zoon diep meeleed op Golgotha. En dan, als we dat tot ons door laten dringen, we kunnen dat nooit ten volle beseffen wat het betekend heeft voor de Vader en de Zoon. Maar wat een ongelooflijke liefde moet daarachter zitten. Dat hij voor een wereld van vijanden, met zoveel diepe vijandschap, dat de Vader en de Zoon zo ver gingen. De dood van de Zoon op Golgotha. Waarin de Zoon 3 uur werd afgesneden. Van de innige gemeenschap met de Vader. En hij tot zonde werd gemaakt. En op dat moment Vader de Zoon verliet. Dat betekende het diepste lijden. En zo diep dat we dat niet kunnen peilen. Niet kunnen beseffen. Maar we kunnen... We mogen erover nadenken. En we gaan er iets van beseffen dat, ja, wat voor een lijden dat voor God de Vader heeft betekend. Het diepste waar de Zoon doorheen ging. Dat betekende voor de Vader ook een ontzaglijk diep lijden op Golgotha. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenend. En daardoorheen heeft God zijn houding verandert naar beneden, naar de mensheid, naar de wereld, door hun krenkingen niet toe te rekenen. De allerergste krenking, namelijk de Zoon, zo over te leveren. En over te leveren tot de dood van het kruis, dat was de allerergste krenking die de mensheid hem kon aandoen. En wat doet God? Hij reageert daar niet op. Hij gaat eraan voorbij. Terwijl hij de zonde en de overtredingen op de zoon legt. De zoon werd tot zonde gemaakt. Maar hij ging aan de krenking voorbij. Hij rekent ze niet toe. En dat waarmee de mensheid vader zo diep op zijn hart trapte, zo diep in zijn gevoelens heeft verwond, dat rekent God niet toe. Door hun krenkingen niet toe te rekenen. Zelfs de allerergste krenking niet. Ongelooflijk, wat een liefde. Wij weten dat God het kwaad zelf heeft geschapen. Ja, we weten dat. Jesaja, zullen we dat even met elkaar opzoeken? Die tekst staat daar aangehaald. Jesaja 45. Dat weten we. Maar geloven we dat ook? Jesaja 45. En er wordt gesproken hier in het stukje over Gods soevereiniteit. En ik lees met u even vanaf vers 6. Opdat men weten waar het de zon opgaat en waar ze ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere, ik ben JW en er is geen ander die het licht formeert, formeerde van licht. En de duisternis schepper van duisternis, die het heil bewerkt. Eigenlijk staat er maker van het goede. En het onheil schepper van het kwaad. Ik, JW, doe dit alles. Dat is wat God zegt door de profeet. Hij is de formeerder van licht en de schepper van duisternis. Hij is de maker van het goede en de schepper van het kwaad. Jesaja schrijft dus heel duidelijk het kwade toe aan God. Zoals Job dat ook deed toen hij werd geslagen door enorme rampspoeden die hem binnen een hele korte tijd waren meegedeeld. Maar Job schreef het kwade toe aan God en hij ontving het als kwaad uit de hand van God. En hoewel we weten uit de beschrijving van het boek Job dat de tegenstander ermee te maken had, liet Job in zijn belijden de tegenstander buiten beschouwing. Hij zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Met andere woorden, Job ontving het kwaad wat hem overkwam uit de hand van God. En Jesaja, die zegt het luid en duidelijk. Hij is, JW, is de schepper van het kwaad. God is de schepper van het kwaad. Hij heeft het kwaad in het leven geroepen. En het zal zijn functie vervullen in de schepping totdat die functie voorbij is en genoeg is geweest. En we weten dat het kwaad in het leven van Job bij Job een ontzettend lijden teweegbracht. Waarover hij dan heel lang in gesprek is met zijn vrienden. En in dat gesprek komen ze er eigenlijk niet uit. En aan het eind van het boek Job erkent Job wat er gebeurd is. Door dat alles heen was Job eigenlijk gegroeid in erkenning van God. Was Job eigenlijk gegroeid in diepere kennis. Hij had God dieper leren kennen door dat alles heen. En dat is wat al die zaken in dat leven van Job uitwerkte. Wij weten dat God het kwaad zelf heeft geschapen. En als ons dat overkomt, dan mogen we beseffen dat het ten diepste Gods hand is. En het dus niet buiten hem omgaat. Tegelijkertijd mogen we veel meer weten dan Jesaja. Want we kennen de brieven van de apostel. En daarin zien we God als de God van mildheid, van geduld, van onmetelijke liefde, waarmee hij ons lief heeft, van vertroosting, vader van het medelijden. Het zijn allemaal karakteristieken van God, zou je kunnen zeggen, die eigenlijk allemaal samen steeds meer het juiste beeld gaan geven van wie God werkelijk is. Wij weten dat God zelf het kwaad heeft geschapen, als ook de tegenstander. Maar het ongelooflijke is juist dat God de Vader zichzelf vrijwillig aan het lijden overgaf. En dat niet alleen om aan de mens, maar ook aan zijn gehele schepping zijn liefde te kunnen openbaren. Dat is zijn uiteindelijke doel. Dat is zijn bedoeling ermee. Ook al begrijpen we dat vaak niet. Of begrepen we dat vaak niet als ons dingen overkwamen. Maar ten diepste was het God die in ons leven aan het werk was en is. En zal doorwerken totdat we steeds beter en steeds dieper gaan beseffen dat hij doet met een bedoeling. Wij zijn gezanten van Christus. Wij zijn gezanten voor Christus. En zodra wij een ander aanspreken met het woord der verzoening om hierop in te gaan, is het God de Vader die dit door ons heen doet. Aan deze hoge roeping zullen wij slechts mondjesmaat op deze aarde kunnen voldoen. Omdat verzoening onder andere betekent een ander die ons iets, wat dan ook, aandoet, dit niet toe te rekenen. Want van nature willen wij alles toerekenen. Zelfs de kleinste dingen. Zo zitten we als mensen in elkaar. Willen we alles bij een ander aanrekenen en toerekenen en noem maar op. En we stapelen dat in de loop van de tijd ook nogal op. Totdat wij zien het verband niet tussen alles wat ons en onze naasten overkomt en God. Die ons dit alles om zijn grote liefde laat overkomen. Dat zijn we van nature, willen we liever het lijden mijden. En willen we er aan onttrekken. Paulus heeft echter vele malen aandacht besteed aan dit onderwerp, zoals in Romeinen 12 vers 17. Waar hij schrijft, niemand kwaad in plaats van kwaad teruggevend. Zo van oog om oog, tand om tand. Wat in de maatschappij natuurlijk aan alle kanten zo in zijn werk gaat. Maar het evangelie schrijft Paulus heel anders. Niemand kwaad in plaats van kwaad teruggevend. Maar voorbedacht zijnd op het uitstekende voor het aangezicht van alle mensen. Vergelijk dat maar eens met 1 Thessalonicenzen 5 vers 15 bijvoorbeeld. Of Filippenzen 4 vers 5. Het gaat hier dus niet alleen om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar ook nog eens het beste te bedenken voor degene die ons kwaad bereidt. Laat maar even dat stukje met elkaar lezen. Dat lezen we dan tot besluit vanavond. Romeinen 12. En dan is het in feite, trekt Paulus niet meer de kring alleen tot de gelovigen, maar Paulus trekt de kring hier veel wijder. Hè? Hij trekt hier het naar alle mensen toe. En er staat, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor, of wees voorbedacht, op het uitstekende voor het aangezicht van alle mensen. Dus hier gaat het echt om alle mensen, wie het dan ook maar is. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toren, voor zijn toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En hiermee schuift Paulus in feite al het wraak nemen, al het vergelden, wat wij zo graag van onszelf uit willen doen, schuift Paulus toe in feite naar het moment waarop de Heer zelf gaat vergelden. En komt ons dus helemaal niet toe. Maar hij schuift het naar hem toe, naar de Kyrios, die op het juiste moment dat zal vergelden op een manier zoals hij het beste acht. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. geef hem de bete. Hè? Dat was in die tijd het beste. Dat gaf hij aan de meest geëerde gast. Geef hem de bete. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. Dat kan alleen maar Gods liefde in ons bewerken. Dat is iets wat zo tegen ons mens zijn indruist. Om degene die zich vijandig tegen je opstelt, hè, indien uw vijand honger heeft, om die zo te behandelen. Maar dat is wat alleen Gods liefde, zijn geest, in ons kan bewerken. En dat is iets wat vaak op een wonderlijke manier ook werkt. Overwin het kwade met het goede.